vlak voordat ik naar huis ging uit school om me ziek te melden, viel mijn blik nog even op een grote poster in de gang van de school. Met erin de aankondiging dat iedereen weer een roos kan kopen. En op 14 februari komen dan de twee jonge collega's die dit feestje organiseren met de armen vol rode rozen zo'n leslokaal binnen. Met een kaartje eraan. En nou ja, dan hoop je dat iemand zo goed is geweest om voor jou een roos te kopen. Hele bijzondere dag, een dag vol onrust, kom nog even op terug. Maar Valentijn leeft op de een of andere manier op school. En het draagt even bij aan een leuke, gespannen, grappige atmosfeer. Maar Valentijn is feitelijk een beetje een vreemd feest zonder een echte betrouwbare oorsprong. Er zijn veel verhalen over Valentijn, mythen en legendes. Maar er is geen wettig en overtuigend bewijs van iemand die met recht Valentijn genoemd kan worden, omdat hij anoniem mensen in het zonnetje zet en zo de oorsprong werd van een bijzonder feest. We hebben wat pogingen gedaan om een beetje grond te geven aan dit feest. En dan wordt verwezen naar een tweetal priesters in de vroege kerk, een beetje 3500 na Christus, die een martelaarsdood zouden zijn gestorven omdat ze hun geloof niet wilden afzweren voor Marcus Aurelius. En beide priesters heette Valentinus. En vlak voor de executie hebben ze nog een wonderdaad verricht en daarmee konden ze heilig verklaard worden. Valentijn. In Nederland is het feest nog betrekkelijk jong. Dat wil zeggen vanaf 1961. En toen ik dat bordzinnetje opschrijf, moest ik wel direct lachen. Dat kan ik hier rustig vertellen. Een feest nog betrekkelijk jong is als het in 1961 is ontstaan. We zijn allemaal van voor 61. Met een hele enkele uitzondering. Dus betrekkelijk jong feest, dat kun je op een andere plek niet zeggen. Op school is het een stafoud feest uit de vorige eeuw. Even zo goed. Vanaf 1961 zijn er voorzichtige signalen van een feest op 14 februari. Waarbij mensen anoniem van iemand een kaart ontvangen. Met zo'n beschrijving van ik ben je stille aanbidder. Dat is leuk voor diegene om die kaart te krijgen. Want het zet je dag in een ander licht. Iemand mag je graag. Je weet niet wie. Wat je wel weet is dat ergens op de wereld je door iemand wordt bemind. Misschien dat het daarom wel in een samenleving die van kerk en geloofsgemeenschap wat ontrokken raakt, zo'n goed feest is. Waarbij alles wat eerder hoorde bij de kerk en geloofsgemeenschap nu opeens in de commercie maar zo een plek heeft gekregen. Even aandacht hebben voor elkaar en zeggen dat je van de ander houdt. Ik zei het al, op school maken ze er ook een feestje van. En wat het oplevert is aandacht voor iemand die aandacht verdient. Het kan zijn om te plagen, om zo serieus te laten weten dat je meent en misschien wel hoopt op verkering. In beide gevallen kan ik je zeggen is er op zo'n VMBO geen sprake meer van anonimiteit. Er is veel onrust in de lessen wanneer de beide jonge docenten die het feestje organiseerden binnenkomen met een armvol rode rozen en kaartjes eraan met de naam van degene die die roos gaat ontvangen. Maar veel gejoel, want iedereen scandeert zo ongeveer de naam van de gever van die roos. Maar toch ook leuk, want het zit de toon in een school en ik maak er in mijn lessen dankbaar gebruik van om iets te zeggen over hoe belangrijk het is dat mensen in beeld zijn als iemand die het waard is om bemind te worden. Met een klas vol hormonen is er nog een hele uitdaging om dat woordje bemind een beetje zuiver te houden. Maar goed, elke kapstok om het over de liefde te hebben is er bij godsdienst dan ook maar één. Het verhaal van Valentijn uit de tijd van keizer Marcus Aurelius is er eentje die je zo in de film The Green Mile plaatst. Ik weet niet of jullie die film kennen, het is een vrij klassieke film. Ook hier is een gevangene die vlak voor de executie de dochter van een hooggeplaatst iemand geneest. In de Green Mile gaat de executie gewoon door zonder heiligverklaring. In dat eerdere verhaal wordt de priester die het doet een heilige. Maar beide verhalen zijn verhalen over en van onbaatzuchtige liefde. Iemand heeft de dood al aangekondigd gekregen. Er is niets meer te winnen. Elke goede daad staat nu op zichzelf. kent geen verborgen agenda. Anders is dat met die directeur van Samsung in Korea. Die is vervroegd vrijgelaten deze week. Dat levert protest op. Want zijn daad van liefde aan de corrupte president Park was louter bedoeld om eigen gunsten te winnen. Zo'n Lockheed-affaire die slechts een jaar consequenties kende voor die directeur. Liefde en genegenheid houden op liefde en genegenheid te zijn als er sprake is van dubbele moraal immers. Of de wens om er winst uit te halen voor je eigen zaak. Dat leren ons ook verhalen uit de Bijbel. Denk maar eens aan Ananias en Safira. Het is zo'n moraalverhaal dat per direct wil duidelijk maken dat mensen die van de weg van Christus zijn, pas Christianoi kunnen heten, wanneer ze in hun handel en wandel motieven en intenties uitdrukking geven aan de gezindheid welke was in Christus Jezus. En het technisch op een akkoordje gooien, aan beide kanten zijn ingedekt, is wel slim, maar ook hypocriet. En hypocrisie is een woord dat mensen in de zonde zet, want hun acties missen doel. Nee, mensen die medemenselijkheid betonen, vriendschap vieren, een Valentijn willen zijn, daar richten we ons op. En mijn eerste associatie met zo'n actie is het verhaal van David en Jonathan. Dat bijzondere verhaal van twee vrienden die oprecht van elkaar hebben gehouden. Zielsverwanten vanaf het moment dat David door Saul wordt onthaald als de redder met het nog van bloed druipende hoofd van Goliath in de hand. Jonathan is bij die ontmoeting. En vanaf moment 1 is duidelijk dat Jonathan voor deze David zijn recht op de troon opzegt en bereid is zijn leven voor hem te geven. Met het geven van zijn mantel en zijn wapenrusting toont Jonathan dat David hem alles is. En David eert die vriendschap door na de dood van Jonathan, diens gehandicapte zoon, op te nemen als zijn eigen zoon. Voorafgegaan door dat prachtige verhaal van een zoon die zijn vader feitelijk bedriegt door met het signaal van een pijl, die wordt afgeschoten met de aanwijzing om verder te kijken en te zoeken, door David kan worden opgevat als een oproep om zelf het vege lijf te redden. Onbaatzuchtige liefde. Het maakt dat mijn belang ons belang wordt, dat mijn geluk niet compleet is zonder het jouwe. Daden van liefde en onbaatzuchtige vriendschap spreken tot de verbeelding, ze inspireren. Liefde die zichzelf niet zoekt. Wordt zichtbaar in het prachtige verhaal van die vier vrienden bijvoorbeeld, die hun verlamde vriend voor de voeten van Jezus weten te manoeuvreren. Dat prachtige verhaal van die vier kerels die pas hun vriendschap compleet zien worden, wanneer hun verdriet over de beperking van hun vriend kan worden opgelost, als die verlamde jongen ook op dezelfde voorwaarden vriend kan zijn als zij, dat van harte zijn voor hem. Ze gunnen het hem. Dat de vriendschap gelijkwaardig en wederkerig is op basis van dezelfde mogelijkheden van lijf en leven. En dus zijn ze er om hun vriend bij Jezus te krijgen. Geen obstakels, alleen maar kansen. Geen belemmeringen, alleen maar vastberadenheid. Zo komt die jongen door het dak voor de voeten van de rabbi. En de rabbi, die ziet het geloof van de vrienden. Hij waardeert de intentie en de oprechtheid van de liefde die zichzelf niet zoekt in de vrienden en beloont deze met de genezing van de man op dat bed. God even in beeld. Alleen wenst hij zo gekend te zijn, met geen andere intentie bekleed, als die zichtbaar wordt in het handelen van de vrienden. Dat blijft voor mij het uitzonderlijke aan de verhalen over vriendschap in de Bijbel. Zo'n man als Lot in Sodom, die mannen binnenlaat en een dreigende menigte trotseert, die in ruil voor de bescherming van die mannen zijn dochters naar buiten zou moeten sturen, om te kunnen worden verkracht. Dan sta je met je eigen lijf en leven in voor dat van een ander en ook onder grote druk en met een duivels dilemma op je schouders. Maar het meest sprekende voorbeeld op deze zondag, zo dicht bij de 40 dagen tijd, is dat verhaal dat zoveel meer vergt van een mens dan het kopen van een roos op een VMBO-school. En ik wijs dan naar het verhaal van Jezus in Marcus. Het begint met de gebeurtenis in het huis van Simeon, iemand die van melaatsheid genezen is. Jezus is daar aanwezig bij een feestmaal. Tijdens dat feestmaal komt er een vrouw binnen. Ze heeft een flesje kostbare olie bij zich, breekt de kop van het flesje, giet de olie uit over het hoofd van Jezus. En die gebeurtenis wekt ergernis. Bijzonder bij Judas, de penningmeester, maar ook bij anderen. En technisch is die ergernis wel te begrijpen. Van het geld dat die olie kost, hadden talloze armen geholpen kunnen worden. Waarom verkwist deze vrouw de olie aan Jezus? En de reactie van Jezus is veelzeggend. Waarom ergeren jullie je? Hij confronteert ze met hun eigen eerste reactie. Er komt iemand binnen die verricht iets. En het enige waar jullie aan kunnen denken is, wat een verspilling, wat een verkwisting. Ogenblikkelijk kijk je aan haar voorbij. Dan kijk je naar de andere opties die er waren geweest. En uiteindelijk zie je haar niet. Jezus heel anders. Laat haar begaan. Dat is eigenlijk de beste vertaling. Wat ik een beetje zie is Jezus die haar ziet binnenkomen. Die haar intentie ondergaat. En ogenblikkelijk begrijpt wat hier aan de hand is. Ik zie Jezus een soort van zwaaibeweging maken. Een soort van pad creëren. Een rode loper uitleggen voor deze vrouw. Want hij ziet haar in het hart en in het hoofd. Weet wat er in haar omgaat. En zegt, vanwaar die ergernis. Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. Wat dat goed is, wordt duidelijk uit het vervolg. De vrouw heeft gezien dat het nu tijd is kostbare olie aan Jezus te wijden. De anderen zien dat niet. Die menen dat de armen beter kunnen worden met het geld van die olie. Maar, zegt Jezus, armen zijn er altijd. Jullie kunnen je altijd helpen. Ik daarentegen zal er niet altijd zijn. Wat zij kon, heeft ze gedaan. Jezus verklaart wat dat dan ook is. Ze heeft mijn lichaam nu al gebalsemd met olie, met het oog op mijn begrafenis. Ik stel me de verwarring voor in die kamer. Dat feestmaal dat opeens gefrustreerd raakt door zo'n enorme clash van emoties en interpretaties en bedoelingen. En zo'n Jezus die in alle rust uiteindelijk het licht laat vallen op die vrouw. Die eigenlijk door iedereen al weggedrukt is met stommert, verdwijn voordat we nog bozer worden. Neem dat kapotte kruikje mee, doe je ding. Maar laat ons ons feestje kunnen vieren. En Jezus die consequent zegt, ik wil dat jullie zien wat hier gebeurt. Ze balsemt mij. Daarvoor worden in het oosten verschillende olie gebruikt. Mirre en aloë. Mirre kwam wel tegen in het bezoekverhaal van de drie koningen. Maar Marcus vermeldt nadrukkelijk dat de olie die de vrouw gebruikt een andere is. Namelijk zuivere nardusolie. Zuivere nardusolie. Olie die moet worden ingevoerd. Ze heeft er een ongekend hoge prijs voor betaald om dat kruikje olie te kunnen bemachtigen. Maar waarom nardusolie? In de oudheid was de olie al bekend om haar krachtige werking op verschillende manieren. Nardusolie was in de eerste plaats een medicinale olie, tegen ontstekingen bijvoorbeeld. Maar dat is denk ik niet de reden waarom Marcus de naam van die olie noemt. Nardusolie werd vooral toegepast om haar werking tussen mensen. Olie versterkt de gevoelens van liefde en van nabijheid tussen twee mensen. Het is Valentijnsolie puur zang. We komen nardusolie in het Bijbelboek Hooglied tegen. En dat is niet voor niks. Wordt om die reden ook wel aannemelijk geacht dat deze vrouw van beroep prostituee is. En dat geeft aan de reactie van Jezus nog wel meer gewicht. Want je kunt zeggen, Jezus kijkt aan het beeld en het imago van deze vrouw voorbij. Ziet het hart aan. En gaat puur voor de zuiverheid van de overwegingen. En niet voor de ballast van haar levensverhaal. Dat is op zich al een hele bijzondere kant om oog voor te willen hebben in dit verhaal. Maar als het aankomt op gekend zijn, in beeld zijn, gezien zijn in je diepste verlangen, erbij te mogen horen, een plek te hebben, bemind te zijn van anderen met wie wat te delen valt, dan is het fijn om gezien en gekend te zijn zoals Jezus ziet en ons wil kennen. Eén kant aan de nardusolie. Maar in de kanttekeningen bij de Statenvertaling staat dat nardus ook wel wordt gebruikt om de geest van God mee aan te duiden. De geest van God die present is en zo God zelf in beeld brengt. In de tekst van Marcus geeft Jezus zelf de betekenis van wat de vrouw heeft gedaan. Haar daad is evangelie. De nardusgeur van de liefde en de toewijding verspreidt zich zoals het evangelie zich mag verspreiden. De handelingen van de vrouw wijzen op nog meer. In de eerste plaats is er het uitgieten van de olie. Dat kan worden gezien als salving. De gezalfde is in het Oude Testament een uitverkorene, een koning, een priester, een profeet. Dus in de salving door deze vrouw vinden we de bevestiging van Jezus als de Christus. Christus betekent immers de gezalfde, die en koning en priester en profeet is. Hier klinkt mee wat Samuel over David zegt toen hij deze had gezalfd. Van toen af was David doordrongen van de geest van de Heer. De daad van deze vrouw is een daad van liefde voor hem die zal sterven, maar de rest van de discipelen nog maar denkt in termen van een Messias die sterk is, wint en straks zal regeren. Wordt deze vrouw die bijzondere Valentijn, heelt ze al wonden nog voor ze zijn aangebracht, met een liefde die aan zichzelf voorbij kijkt en de vrees overwint van weggezet te worden als de vrouw die op die plek niet welkom is, wordt ze juist en in bijzonder welkom geheten door hem die met zijn lijden en sterven het leven, het licht en de waarheid in de wereld brengt. Voor iedereen. Omdat God in ons mensen zijn welbehagen heeft. Nou, dat lijkt mij Valentijnsdag op zijn mooiste. Amen.